Geliefde gemeente, biddag voor visserij, gewas en arbeid. Waar bid je dan om? Nou, vooral daarom. Je zou zeggen, dat is eenvoudig. We bidden voor de visserij, voor het gewas, dat betekent alles wat groeit, en voor arbeid, dat betekent voor het werk. Maar waar bid je dan precies om? Bidden we dan dat er veel vis gevangen zal worden? Dat er veel geoogst zal worden? Dat de bedrijven groot zullen worden? Dat we veel kunnen werken, hard kunnen werken, veel kunnen verdienen? Bidden we daarom? Kijk, als we bijna niks hebben, dan is denk ik eenvoudig waar je om moet bidden. Als je werkeloos bent, dan bid je of je werk kunt gaan krijgen. Als je in een land leeft waar vorig jaar de oogst compleet mislukt is, dan bid je of het dit jaar mag lukken. Als afgelopen jaar de netten leeg bleven, bid je of ze vol worden. Maar wat nu? Als we eigenlijk al best wel veel hebben, of misschien wel heel veel. Waar bid je dan voor? En hoe bid je er dan voor? Daar zei ik wat de vraag die met ons mee zal gaan in deze preek. De vraag is, wat betekent het om biddag te hebben? Wat maakt het voor verschil als we biddag hebben voor morgen, voor het hele jaar? Als we nou veel hebben of als we juist weinig hebben? We staan daarbij stil vanuit Lucas 12, vers 13 tot 21. Dus aan de hand van de gelijkenis van de rijke dwaas, zoals we die noemen, staan we stil bij die vraag. Wat maakt biddag voor verschil? Je zou in gedachten de vraag kunnen stellen, stel dat deze rijke dwaas nou biddag had gehouden. Voordat hij alles doet wat er hier gebeurt, als hij nou eens biddag had gehouden, echt biddag, wat was er dan bij hem veranderd? Dus die vraag staat boven de preek en onder de tekst. Wat voor verschil maakt biddag? Wat voor verschil maakt biddag? Als je veel hebt, als je weinig hebt, en als je niet weet wat je krijgt. Wat voor verschil maakt biddag? Nou, kinderen, ik hoop zo meteen, tenminste dan denk ik aan de kinderen van zeg maar ongeveer 8 tot 12. Ik hoop zo meteen met jullie preekbespreking te hebben. Nou, probeer de punten in elk geval te onthouden. Hè. Dat is elke preek goed. Maar ga ik zo meteen natuurlijk ook vragen. De punten. Wat voor verschil maakt biddag? 3 punten dus. Als je veel hebt. Als je weinig hebt. En als je niet weet wat je krijgt. Dus als eerste, als je veel hebt. Want daar gaat het natuurlijk in deze gelijkenis vooral om iemand die veel heeft. Wij noemen hem de rijke dwaas. Hij was dwaas. Maar hij was wel rijk. Dat wordt eerst verteld, hoe rijk die wel was. Een rijke man die had veel land. Maar zijn land, je kunt het ook vertalen zijn landgoed. Het hele grote gebied van hem had veel gedragen. Nou, je kunt je natuurlijk wel afvragen, hoe kwam die eigenlijk aan zoveel gebied? Want het was in Israël toch zo, dat je wat je van je voorvaders kreeg, dat moest je houden. Dat kreeg dan weer het nageslacht. Denk aan Naboth. Dat was koning Agab, die wou een groot landgoed hebben. En die dacht, dat stuk van Naboth kan ik er mooi bij kopen. En Naboth zegt, dat kan niet, want dit heb ik van mijn voorouders gekregen. En ik denk dat wij er wel iets van begrijpen. Er zijn veel vissers, veel families, die weten nog welke kotter en welke botter hun vader had. En hun bebe en daar weer de vader van. Het afgelopen jaar was in onze familie wel een verdrietig jaar, omdat de familieboerderij uit handen gegeven moest worden. Daar kwam woningbouw. En iedereen zegt, ja, wij willen ook een huis hebben om te wonen. Maar dat betekent wel dat de familieboerderij weggaat. En dan voel je, hè, die geslachten, mijn overgrootvader heeft die boerderij gekocht. En nou ja, die geslachten hebben daar gewoond en erop gegroeid. En dat is grond om zuinig te zijn. Zoals UK 37, of hè, dat is een nummer om zuinig op te zijn. En we zien dat nu allemaal voorbij gaan. Nou, er waren dus ook mensen in de omgeving van deze rijke dwaas die hadden het ook zien voorbij gaan. Die man die had zoveel geld, die kocht ene na de andere boerderij op. En hij kreeg een geweldig landgoed. En die mensen die mochten natuurlijk als knecht gerust werken. Maar hij was de baas. Dat zie je later in dat verhaal ook terugkomen. Hij zegt, dan heb je alles voor jezelf. Je hebt je goed voor vele jaren. Eet en drink en wees vrolijk. Hij zegt niet deel maar uit. Nee, hebben is houden. Maar krijgen is de kunst. Dat is een beetje hoe deze man leefde. En nou keek hij op zijn grote landgoed rond. En als jongen, wat staat er goed op? Kijk, en in die tijd was iedereen godsdienstig. Zoals op Urk ook nog wel een beetje zo is. En reken erop dat deze man zei, God heeft je gezegend. Want dat voelde iedereen, je krijgt alles van God. Hij was trots op zichzelf, hij was blij met zichzelf, maar hij heeft dat ongetwijfeld gezien. God heeft mij die zegen gegeven. Wat heb je het goed? Misschien heeft hij daar dus wel bij gedacht. God zal jou wel een heel goede man vinden. Anders werd je niet zo gezegend. Maar ja, hij had wel een probleem. Hij dacht, zoveel tarwe. Hij had natuurlijk ook weer land erbij gekocht en dat was. En het groeide nu zo goed, zoveel tarwe. Ja, zijn boerderij die was te klein. Hij had grote schuren, maar die grote schuren waren nog te klein. Moeten gaan uitbreiden. Nieuwe bedrijfspanden bouwen. Groot worden. Waarom? Ja, het kan. Het is ervoor. Het moet er vooruit. Jaren vooruit. Dat zegt hij, hè. Je hebt uw goed nu opgetast voor vele jaren. Er was geen man die bij de dag leefde. Nee, er was een man van planning. Het was een echte ondernemer. Maar het was ook een levensgenieter. Hij wou vooruit. Maar hij wou natuurlijk ook genieten. Ja, nou, je bedrijf gaat goed, maar dat gaat natuurlijk binnen ook goed. Je maaltijden gaan ook goed. Eet en drink, wees vrolijk. Dat is toch mooi als je veel geld hebt. Als je geen zorgen hoeft te maken of je morgen nog wel genoeg hebt. Maar als je kunt kopen wat je wilt en genieten wat je wilt. Eet en drink en wees vrolijk. Is dat geen groot gevaar voor onze tijd trouwens? En de Heer Jezus zegt, vlak voor de wederkomst, dan zal het zijn als in de dagen van Noach en in de dagen van Lot. Dan was het ook eten en drinken en vrolijk zijn. En dan staat er in die tekst iets achter. Laat ons eten en drinken en vrolijk zijn. Wat staat er achter? Zijn er ook kinderen die dat weten? Laat ons eten en drinken en vrolijk zijn. Die tekst staat er vaker in de Bijbel. Er staat dan iets achter. Want morgen sterven wij. Daar denkt die man helemaal niet aan. Maar daar denkt God wel aan. Kijk, er zijn dus mensen die denken, laten we nu eten en drinken en vrolijk zijn, want wat er straks komt weten we niet. Nu kun je moeite van nemen, nu genieten. En deze man denkt, nu genieten en morgen genieten en volgend jaar met de rest van mijn leven genieten. Hij denkt er niet aan dat hij moet gaan sterven. Maar dat is het woord van God. Gij dwaas. Gij dwaas. Waarom dwaas? Omdat je niet verder denkt. Maar hij is juist zo slim. Hij denkt vooruit. Hij heeft het beter voor elkaar dan bijna alle mensen in zijn omgeving. Maar hij denkt helemaal niet vooruit. Met één ding heeft hij niet gerekend. In dezezelfde nacht zal men uw ziel van u afwijzen, zegt de Heer. Vannacht is je leven voorbij. En alles wat je hebt, wie heeft dat? Naar wie gaat dat toe? Nou, misschien naar zijn erfgenamen. Maar wat doen die ermee? Hij moet het loslaten. En wij moeten alles loslaten. Een familieboerderij, als die niet opgekocht wordt door de gemeente, dan gaat die ook nog ooit verloren. Iedere kotter zal een keer gesloopt worden. Ieder huis zal een keer voorbij zijn. Elke bankrekening zal een keer leeg zijn. Het grootste bedrijf van Urk zal een keer failliet zijn. Maar de kans is heel groot dat die dingen er nog wel zijn, als wij er al niet meer zijn. Wat je ook maar hebt, niemand kan het vasthouden. Een oude uitdrukking is: het doodshemd heeft geen zakken. Je kunt niks in je graf meenemen. En als ze het al in het graf naast je zouden leggen, dan kon je er niks meer mee. Alles wat je hebt, moet je loslaten. Stel nu dat deze man biddag gehouden had. Echt biddag. Wat was er dan anders gegaan? Zou hij dan minder koren op het land hebben gehad? Dat zal toch niet? Zal hij dan minder in zijn schuur hebben gekregen? Dat denk ik wel. Dan zou hij meer hebben uitgedeeld. Dan zou hij zich meer hebben bekommerd om de mensen om hem heen die het moeilijk hadden. Dan zou hij minder druk geweest zijn met al zijn diners en zo. Dan zou hij niet leven voor zichzelf en niet leven voor het hier en nu. Maar het allerbelangrijkste. Dan zou hij zich afvragen, waarvoor doe ik dit eigenlijk? Gisteren kreeg ik op huisbezoek nog een mooie vraag. Belangrijke vraag. Waarvoor zijn wij er eigenlijk? Waarvoor heeft God eigenlijk mensen gemaakt? Dat is een belangrijke vraag. Waarvoor ben ik er? Maar laat op deze biddag die vragen zo stellen. Waarvoor ga ik werken? Waar doe ik het allemaal voor? Nou, als je het doet om rijk te worden, om belangrijk te worden, om te genieten, of om een grote erfenis achter te laten, als je het daarvoor doet, dan zegt hij de Heere, dan heb je verkeerd gekeken. Dan doe je het uiteindelijk voor niets. Want het gaat naar de eeuwigheid toe. Waarvoor werk ik? Ja, ik werk toch niet voor de hemel? Wat maakt mijn werk nou voor verschil? Voor als het eeuwigheid wordt. Nee, je werkt op zich niet voor de hemel. Maar als het goed is, werk je wel onderweg naar de hemel. Snap je het verschil? Je werkt niet voor de hemel. In de hemel kun je niet komen door je rijkdom. In de hemel kun je niet komen door je ijver. In de hemel kun je niet komen door je goede werken. Maar in de hemel kom je alleen maar uit genade. Dus je werkt niet voor de hemel. Maar je werkt onderweg naar de hemel. Dat betekent, je doet je plicht. Dat betekent, je vraagt je af, wie ben ik voor mijn naaste? En dat betekent vooral, bedenk ik wel steeds, dat niks hier blijvend is. Alles wat ik doe, beperkt is. En dat ik eenmaal alles los moet laten. Als je vandaag bidt, dan bid je. Ook daarom, leer mij om te gaan met wat ik heb. Zoals in een van die gebeden die u misschien bij de maaltijd wel bidden. Ik weet niet of u hem kent. Die bedenzang voor het eten. Leer voor overdaad ons wachten. Dat we ons gedragen zoals behoort. Doe ons het hemelse betrachten. En sterk onze zielen door uw woord. In de tweede plaats. Wat nu als je weinig hebt? Als je veel hebt, zoals deze rijke man, dan heb je een grote verleiding dat je daarvoor leeft, dat je daarop vertrouwt. En geld is al snel heel groot in je gedachten. Maar als je dat nou niet hebt, zeg je, nou die verleiding heb ik niet. Dat is mooi. Deze gelijkenis, ja, die mag je ter harte nemen als je rijk bent, als je ondernemer bent. Maar dat hoef ik niet te doen. Maar goed, ik moet ook wel zeggen, echt arm zijn er op Urk bijna geen mensen. En in Nederland bijna niet. Maar zeker op Urk niet. Op een bepaalde manier zijn we allemaal wel rijk. We hebben allemaal een koelkast. En we hebben allemaal een voorraadkast. En we hebben bijna allemaal wel geld op de bankrekening. En anders hadden we het wel kunnen hebben. Maar toch kan het zijn dat u zegt, nou, ik moet best wel eens echt nadenken over hoe kom ik nou de maan door. Nu hoef ik niet heel hard te stoken. Maar de gasrekening die vloog wel het plafond door. En andere dingen worden duurder. Moet best wel op de kleintjes letten. Dus ja, dat van die rijke man, weet je, dat heb ik gewoon niet. Je goed opgezet legt voor vele jaren. Nou ja, ik ben blij als ik een maand vooruit kan kijken. Of een week. Maar zegt de Heer Jezus, deze gelijkenis is eigenlijk voor iedereen. Het lijkt alsof deze rijke man een heel bijzondere man was. Waar er maar een paar van zijn. Maar de Heer Jezus zegt, in deze spiegel moeten we allemaal kijken. Maar wat hij eigenlijk zegt is, als je zelf in die situatie was, als je wel rijk was, dan zou je precies hetzelfde doen. Je kunt heel makkelijk kijken naar mensen die rijk zijn en denken, nou die mensen die zo leven. Ja, maar als je nou zelf zo rijk was, zou je het beter eraf brengen? De Heer Jezus zegt in het 15e vers, het is niet in de overvloed gelegen dat iemand leeft van zijn goederen. Het is niet in de overvloed gelegen, dus dat betekent, het hangt er niet vanaf dat je rijk bent. Dat kan zelfs gebeuren als je arm bent. Wat gebeurt er dan? Nou, hier staat dat iemand leeft uit zijn goederen. De precieze tekst in het Grieks is een beetje lastig letterlijk te vertalen. Maar dat is ongeveer zo. Het is niet in de overvloed dat iemand het leven heeft. Dat iemand het leven zoekt in zijn goederen. Ja, dat is leven. Mijn goederen. Zoiets. Mijn goederen, dat is het leven. Mijn goederen, als ik die maar heb, die kunnen me helpen. En iemand die veel heeft, die vertrouwt op wat hij heeft. En iemand die niet veel heeft, die denkt, als ik het maar eenmaal heb, dan gaat het met mij ook goed. Had ik maar een betere bankrekening, dan hoefde ik me geen zorgen te maken. Kon ik maar ook op vakantie, dan kon ik ook gelukkig zijn. Zoiets. Alsof je leven afhangt van je bezit. Nou, dat hangt dus helemaal niet vanaf of je rijk bent of arm. Een rijke heeft zijn eigen verleiding, een arm heeft zijn eigen verleiding. De rijke doet zijn best om nog meer te krijgen. De arme doet zijn best om rijk te worden. Maar als je nou weinig hebt. En denkt, als ik nou straks maar eens een beetje meer heb. Dan, wat dan? Nou zegt de Heer Jezus, kijk nou eens naar deze rijke man. Zelfs de grootste rijkdom raak je kwijt. Vorig jaar, een van de rijkste mensen ter wereld. Zijn vermogen ging in een korte tijd, ik weet niet meer exact, maar ik geloof van 100 miljard naar 40 miljard. Maar dan heeft hij nog steeds ongelooflijk veel. Maar dan denk je, wat heeft hij ontzettend veel. En binnen de kortste keer is er niet meer de helft van over. En dat is eigenlijk wat de Heer Jezus hier zegt. Verkijk je niet op rijkdom. Want zelfs het allergrootste bedrijf kan omvallen. Zelfs de meest rijke mens ter wereld kan aan de grond raken. En belangrijker, iedereen moet sterven. Als je nou biddag hebt vandaag en je hebt eigenlijk helemaal niet zoveel. En je zit er zelfs wel over in. Heb ik wel genoeg? Wat betekent biddag? Dat je niet gaat bidden om overvloed. Dat je niet de Heere bidt. Heer, als dit jaar nou maar een goed jaar en een voorspoedig jaar. Dan kan ik gerust zijn. Als ik maar weet dat ik de maand februari gezond doorkom. Nee. Je leven ligt niet in je goederen. Als je bidt met biddag. En je hebt weinig. Dan kan dat een belangrijke les zijn. Waar die rijke man amper aan toe komt. Arm in geld. En rijk in God. Dat is wat de Heer Jezus aan het eind namelijk benoemt. In vers. Dan moet ik er ook weer even bij zoeken. Vers 21. Die zichzelf schatten vergadert. En niet rijk is in God. Zeg, wees dat nu eerst. Rijk in God. Ik heb mijn God. Dat is genoeg. Ik wens mij niets daarneven. Veel meer dan meeste dat ik vroeg. Is mij in hem gegeven. En dat is makkelijk zeggen natuurlijk. Er is niemand die dat uit zichzelf heeft. Ik in elk geval niet. Maar ik denk niemand van ons. Die zegt, ach, laat me dan maar arm zijn als ik maar rijk mag zijn in God. Dat hebben we niet vanuit onszelf. En juist daarom hebben we biddag nodig. Een dag waar we ermee met onze neus opgedrukt worden. En als het goed is met ons hart opgedrukt worden. Kom. Zie eens verder. Zoek je vastheid niet in geld en in goed, in gezondheid en in overvloed. Maar zoek je vastheid nu in de levende God. Zoek eerst het koninkrijk van God, staat er in vers 31, en zijn gerechtigheid. Het leven, dat staat hierna, het leven is meer dan de kleding. En het leven is meer dan het voedsel, het lichaam is meer dan de kleding. Onze ziel is het meest kostbare, of we nou arm zijn of rijk, voor allemaal komt die dag dat we hier dit leven moeten loslaten. Onze grote bankrekening of onze paar euro, dat we die achter moeten laten. Aan wie dan ook. En dat we voor God moeten verschijnen. En dan blijkt of we het echte leven hebben. Het echte leven. Het leven van de ziel. Want dan geldt dus precies hetzelfde voor. Wat wij doen en wat we hebben, dat hebben we onderweg. En het gaat erom dat je kan zeggen, ik heb het onderweg naar de hemel. Het derde, als je niet weet wat je krijgt. Ja, zegt iemand, maar kijk, natuurlijk moeten we sterven. Dan is het wel de vraag, hè, voelen we dat echt? Ik denk dat we dat vaak maar amper beseffen. Maar we weten het in elk geval. We moeten sterven. Maar ja, zolang als we nog hier zijn, moeten we ook leven. En dan kun je wel zeggen, het gaat er maar om of je God kent. Maar het is toch wel een stuk makkelijker als je wat geld hebt. Als je gewoon voorlopig genoeg hebt op de bankrekening, je weet dat er gewoon elke maand genoeg binnenkomt, dan hoef je verder niet meer zo druk te maken. Kijk, u als dominee, ja, u krijgt elke maand zomaar het geld en dan, maar als je dat nou eens niet hebt, dan praat je niet meer zo makkelijk. Nou, dat is natuurlijk ook zo. Dat menselijk een heel verschil is. En toch zegt de Heer Jezus, dat is niet echt waar. Menselijk gesproken, wat is het dan lastig als je moeilijk rond kunt komen? En dan hebben wij vergeleken met veel mensen op deze wereld nog niet te klagen. Hebben we zelfs vergeleken met veel mensen in Nederland nog niet te klagen. Al is het alleen maar omdat mensen voor elkaar klaarstaan. Dan kun je wel dat gevoel hebben van, ja, maar een beetje meer was wel makkelijk geweest. Dan hoef ik me daar niet zo druk om te maken. Dan had ik meer, als het ware, meer ademruimte om aan God te denken. En dat is toch niet waar. Niemand weet wat hij krijgt. Een rijke niet en een arme niet. Maar er zijn wel mensen die weten wat er komt. En dat zijn gelovigen. Na deze gelijkenis van de rijke dwaas vertelt de Heer Jezus iets over bezorgdheid. Wie van u kan met bezorgde zijn één el tot zijn lengte toe doen? Dat staat in vers 25. Indien je ook het minste niet kunt. Je kunt je niet een klein beetje helpen. Wie kan dan... Wat zijt ge voor de andere dingen bezorgd? Als je uiteindelijk al niet eens de kracht hebt om één stap te zetten. Ik denk dat dat het wat betekent. Hè? Eén L tot zijn lengte toe. Dan gaat het natuurlijk niet over een L dat je 45 centimeter langer wordt. Maar je kunt jezelf nog niet eens overeind houden. Hoe kun je dan je hele leven in de hand houden? Hoe kun je ooit zorgen dat je het einde van de maand haalt? Met veel of met weinig geld. Hoe kun je ooit zorgen dat je het einde van het jaar haalt? Of dat je 80 mag worden? Wat zijt gij voor de andere dingen bezorgd, zegt de Heer hier. We hebben geen idee wat er komt. Maar wat er ook komt, dat kan ons simpelweg niet helpen. Of je rijk wordt of arm, daar hangt je leven niet van af. Maar je leven hangt van God af. Je leven hangt van God af. Wat betekent dat dan? Nou, net zei ik dat versje, of die tekst, maar dat is ook een versje. Zoekt eerst het koninkrijk van God en al deze dingen zullen u toegeworpen worden. Zoekt eerst het koninkrijk van God en alle dingen zullen u toegeworpen worden. Dat betekent, als jij ervoor zorgt dat je God zoekt, zorgt God voor jou. Ja, maar ervoor zorgen dat je God zoekt. Hebben wij toch niet in de hand? Wij kunnen toch niet onszelf bekeren? Nou, dat zegt de Heer Jezus ook niet. Maar hij dringt er wel op aan. Zoek het koninkrijk van God. We kunnen zo makkelijk heel veel andere dingen zoeken. Je zou zeggen, dat kunnen we eigenlijk ook niet. We hebben nog geen kracht om één stap te zetten. We hebben geen kracht om één keer adem te halen. Dus we hebben ook geen kracht om te werken. Tenminste niet van onszelf. Bij alles hebben we de Heere nodig. Maar dat doen we dan ook. We doen van alles. We maken ons druk, we werken, we eten, we drinken. Soms denken we niet eens bij na dat we afhankelijk zijn van God. Toch? Als je gaat eten, brood eten of kost eten, ja, dan ga je bidden. Dan vraag je Heere zegen deze spijzen. Maar daarna krijg je drinken met een biscuitje. Of wat je ook maar gaat drinken. Misschien krijg je wel vandaag een stukje gebak of zo. En dan bid je daar niet voor. En dan denk je misschien helemaal wel niet aan. Dat God het moet zegenen. Dus we doen een heleboel dingen. En al die dingen, we doen ze zomaar, maar al die dingen, daarvoor moet God ons zegenen. Zou dat hierbij anders zijn? Nu zegt de Heer Jezus, zoek het Koninkrijk van God. Ja, maar dat kan ik niet. Nee, je kunt niks. Maar je moet luisteren. Je mag luisteren. Als je echt biddag hebt vandaag, dan betekent het eerst het Koninkrijk van God. Eerst heb ik de Heere nodig. En dan de rest. Misschien heel praktisch, zeg ik even tegen de ouders. Ik noem net dat bekende gebedje. Heere, zegen deze spijzen. Ik denk dat er wel kinderen zijn die het ook bidden. Heere, zegen deze spijzen. En wat zeg je daarna? Nou, misschien zeg je nog om Jezus wil. En dan amen. En weet je wat je dan vergeten bent? Het Koninkrijk van God. Dan ben je het Koninkrijk van God vergeten. Je zou er ook wat bij kunnen bidden. Heere, zegen deze spijzen. En geef mij een nieuw hart. Om Jezus wil. Heere, zegen deze spijzen. En leer mij u kennen. Om Jezus wil. En als je als visser nou volgende week maandag in de kajuit van de kotter zit, en ik hoop dat hij dat doet voor de uitvaart, ze zijn er, hè, die dan gaan bidden, Bijbel lezen. Je bidt voor een behouden vaart en voor een goede vangst. Maar bid je voor het Koninkrijk van God. Er zullen nu ongetwijfeld veel families zijn die bidden dat de visserij nog in stand kan blijven. Ik sprak vorige week nog iemand die zegt, nou, het zou toch wat zijn als de hele visserij voorbij ging. Dat zou ook bitter zijn en dan is Urk niet meer. Maar toch, stel dat er geen visserman zou overblijven, geen kotter meer uit zou varen. En God zou bekering geven. God zou geven dat de kerken mogen bloeien. Dat het volgende geslacht hem dienen mag. Dat het koninkrijk van de Heere uitbreidt. Wat zou dan beter zijn? Ik hoop dat u zegt, dat antwoord is niet moeilijk. Wij weten nooit wat er komt. Er zijn onzekerheden over de visserij. Er zijn onzekerheden over de landbouw. En er zijn sowieso onzekerheden over het hele wereldgebeuren. Maar dat is de hoofdzaak niet. De hoofdzaak is of er zekerheid is van het geloof. Of de zekerheid er is dat we hem toebehoren. En dat we mogen geloven. Hij die in de hemel zit. Hij weet wat goed voor ons is. En dat kan ik niet overzien. Ik kan het nog voor geen dag overzien. Laat staan voor een jaar. Laat staan voor 30 jaar. Maar er staat, vers 30. Al deze dingen zoeken de volken der wereld. De volken der wereld die zoeken dat we maar vooruit kunnen en weten wat we hebben. Maar uw hemelse Vader weet dat gij deze dingen behoeft. Als de Heer het geeft, zullen we daar vanmiddag over verder gaan. Maar als dat nu zo is, een hemelse Vader die je kent, die de noden van je hart kent, die de behoeften van je dagelijks leven kent, Die weet van de verleiding van de rijkdom. Die weet van de worsteling met dreigende armoede. Als je op hem mag zien en aan hem toevertrouwen, oh, wat lig je dan veilig? Dan ben je veilig voor morgen. Maar dan ben je zelfs veilig als het gaat zoals bij deze rijke man. In dezezelfde nacht zal men uw ziel van u afwijzen. Als dat nu zou gebeuren. Als de Heere vannacht komt aankloppen. Aan de deur van uw huis. En zegt ik kom uw ziel halen. En het lichaam blijft achter. En een paar dagen later wordt het lichaam begraven op de vormt. En uw ziel moet bij God komen. O, als je dan hem kennen mocht, als je ziel al uit handen mocht geven, wat heb je dan goed? Dan heb je het eeuwig goed. Dan kun je zeggen, ik heb het nog nooit zo gehad als nu. In het eeuwige koninkrijk van God. Waar alle zorgen en alle zonden verleden tijd zijn. Waar echte overvloed is. Echte rijkdom. Rijkdom in God. Zoek eerst het koninkrijk van God. Want deze God weet wat je nodig hebt. Elke dag. En deze God alleen. Kan je zalig maken. Wat maakt het nou voor verschil dat je biddag hebt? Laat dat je vraag maar zijn. Is het nou vandaag nep, biddag? Ga naar de kerk. We bidden een keer extra voor de visserij. Of is het echt biddag? Biddag. Omdat je zegt, Heere, ik kan nergens anders naartoe dan naar u. U mag me hebben. Wees u dan mijn God. Mijn zaligmaker, mijn vader. Amen.